Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de herdeling hier aanwezig om u verder van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesia Koe. Het programma De Wonder van Indonesië. Het haalt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit de 30 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De president herinnerde zich de figuur van Hamka toen hij een geïntegreerd pesantren inwijdde. President Joko Widodo heeft de geïntegreerde pesantren area professor Dr. Hamka ingehuldigd op maandag in Padang, West-Sumatra. In zijn toespraak memoreerde de president de figuur van Hamka als een groot moslimfiguur, niet alleen op lokaal en internationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. De president zei dat Buya Hamka veel aandacht aan de onderwijs, wetenschap en jeugdontwikkelingswereld besteedt. De president hoopt dat professor Dr. Hamka Modern Integrated Islamic Boarding School een middel kan zijn om de groei van moslims naar de ontwikkeling van een ontwikkeld Indonesië te stimuleren.
Harapan kita semuanya adalah agar pesantren modern terpadu.
Onze hoop is dat Professor Dr. Hamka Modern Integrated Islamic Boarding School een vruchtbaar veld zal blijven voor de groei van santri die een nobel karakter hebben. Dat is akhlakul karimah, ontaaien en vasthoudend die altijd optimist is. En dat Indonesië in een baldatun staat taibatun waarop een gevoel zal brengen. Eerder heeft de president in een reeks verzoeken aan de stad Padang, West-Sumatra, symbolisch een aantal symbolen van Wakafland aan een aantal vertegenwoordigers overgedragen. Er zijn 19 ontvangers van het Wakafland certificaat geregistreerd, die symbolisch 19 districten of steden in de provincie West-Sumatra vertegenwoordigen, die het certificaat van het Wakafland hebben ontvangen. In totaal heeft het ministerie van Agrarische en Ruimtelijke Planning vanaf mei 2018 510 Wakaf-certificaten afgegeven met een oppervlakte van meer dan 587.000 vierkante meter. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesië nodigt de G20-lidstaten uit om terrorisme te bestrijden. De Indonesische regering nodigt de G20-lidstaten uit om concreet bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme. Evenzo werd het persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen door Antara persbureau in Jakarta op maandag. Dit werd door minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi gezegd tijdens het werkdiner van het minister van Buitenlandse Zaken van de G20-landen, die op zondag 20 mei lokaal tijd de serie G20 ministersvergaderingen in Buenos Aires, Argentinië begon. De vergadering werd bijgewoond door 21 ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-lidstaten en andere uitgenodigde landen om aanwezig te zijn. In een vergadering zo bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi is de dreiging van terrorisme nog steeds hoog en zeer reëel. Het is vorige week te zien op verschillende evenementen in Indonesië. Ze legde uit dat de politie en Indonesische veiligheidsautoriteiten snel oprukken om terroristische netwerken te identificeren en te vangen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken sprak ook haar waardering uit voor de steun en solidariteit van de G20-landen bij de reactie op terroristische acties in Indonesië. Ze zei dat het incident van zelfmoordaanslagen in Surabaya zorgwekkend was, omdat het alle familieleden betrof, inclusief kinderen in geval van terrorisme. Daaraan gerelateerd nodig de minister van Buitenlandse Zaken Retno de G20-leden uit om de wereldwijde samenwerking bij het bestrijden van terrorisme te versterken. Daartoe heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië voorgesteld dat de kwestie van terrorismebestrijding integraal deel uitmaakt van de discussie in de G20. We gaan nu naar het volgende nieuws. Vrouwen uit 100 landen zal in Yogyakarta vergaderen. Vrouwelijke figuren uit 100 landen komen bijeen in Yogyakarta om de 35e vergadering van de Algemene Vergadering Internationale Raad van Vrouwen, of KAICW, bij te wonen op 12 en 19 september 2018. Generaal-voorzitter van KOWANI of Indonesisch Vrouwencongres, Givo Rubianto Wiyogo, zei hier op maandag dat de 35e internationale ICW-bijeenkomst een aantal vrouwenfiguren in de wereld aanwezig zullen zijn, waaronder vice-president Leni Robredo en vice-voorzitter voor vrouwen en gezinnen van de Islamitische Republiek Iran Masumeh Abtekar. Givo zei dat de 35e ICW-delegatie onder meer de Village Economic Hall bezoekt rond Borobudur Magelang, Midden-Java. Ze zullen uit de eerste hand het succes van de overheid zien met lokale gemeenschappen om de rol van vrouwen in de verbetering van de gezinseconomie te versterken. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesische verkiezingscommissie in Egypte registreerde meer dan 5000 werkkiezers. Indonesische Verkiezingscommissie in het Buitenland of PPLN Egypte blijft doorgaan met het opstellen van de voorlopige kiezerslijst voor wetgevende verkiezingen en presidentverkiezingen 2019, te beginnen op 17 mei 2018 tot 16 juni 2018. De voorzitter van de Indonesische Verkiezingscommissie in Cairo, Amin Abdul Samad, in Cairo zei onlangs dat de gegevens die zijn verkregen van de Centrale Kiescommissie 7593 burgers zijn die het recht hebben om in Egypte te stemmen. Tot afgelopen weekend PPLN Cairo ingeslagen om kiezers is die is compatibel beschouwd, maar liefst 5600 mensen te valideren. Ze zijn verspreid over Egypte met Cairo en Alexandrië, terwijl de resterende 2175 mensen mogelijk al teruggekeerd naar Indonesië sterven of meerdere kiezers. Het hoogste percentage potentiële kiezers is studenten die 90% uitmaken. De permanente kiezerslijst of DPT wordt vastgesteld op 23 augustus 2018. Amin uitgelegd In augustus en september 2018 is het tijdstip van inschrijving voor nieuwe studenten. Dus PPLN voorspelt dat er nog eens 1500 stemmers zullen zijn, afkomstig van nieuwe studenten die hun studie in Egypte zullen voortzetten. Dus de toevoeging van deze nieuwe student zal worden opgenomen in het TPT-voorstel voor KPU.
Hasil pekerjaan Pantarli ini sampai dengan tanggal 16 Mei sudah melakukan validasi.
Het werk van Pantarli of stemgevers op update-comité tot 16 Mei 2018 heeft kandidaten gevalideerd die 5653 kandidaten hebben bereikt die in aanmerking komen om als potentiële kiezers te worden beschouwd. Later zullen we deze lijst met tijdelijke kiezers voor Egypte registreren. Amin voegde eraan toe dat hoewel de Indonesische staatsburgers nog niet is geregistreerd in TPT, maar op het moment van stemmen wel een elektronisch identiteitsbewijs of paspoort kan tonen, zij het stemrecht kunnen gebruiken. Voor Egypte wordt op 13 april 2019 gestemd, of 4 dagen sneller gestemd in Indonesië. We gaan naar het volgende nieuws. Lipi doet beroep op Indonesische boeren om biologische organische meststof te gebruiken. Het Indonesian Institute of Science of Lipi moedigt alle Indonesische boeren aan om biologische organische meststoffen of POH's te gebruiken bij de ontwikkeling van de landbouw. Planten die POH gebruiken zijn beter bestand tegen ongedierte en verbeteren de biochemische kwaliteit van landbouwgrond. Lipi Organic Fertilizer Technology of POH is gebruikt door meer dan 6000 boeren in 70 regenten en gemeentelijke overheden in heel Indonesië. Zelf, POH kan de landbouwproductie aanzienlijk verhogen. Zo onthult de onderzoeker van Centrum voor Biologisch Onderzoek, Indonesisch Instituut voor Wetenschappen of LIPI, Sarijia Antonius, na media briefing evenement van LIPI Organic Biological Fertilizer of POH voor de levering van voedzame en duurzame voedingsmiddelen in Mediacenter LIPI Jakarta op maandag 21 Mei.
Saya ingin pola pikir petani itu berubah. Jadi jangan tergantung
pupuk kimia. Ik wil dat de mentaliteit van de boer verandert. Vertrouw dus niet op kunstmest zonder te onthouden de gezondheid van de bodem te behouden. Dat is zo elke keer als ik verspreid tegen als ik aanwezig ben, zeg ik altijd. 1. Het gebruik van kunstmest verminderen. Ten tweede, houd de organische meststof op de grond. Ten derde moeten we bij het gebruik van kunstmest SOP of Standard Operating Procedure volgen omdat dat zeer giftig is. Dus winstnaam is herbicide effect voor de zenuwen. Het pesticide heeft ook zijn effect op de zenuwen. We zijn het nu niet bewust. Misschien dat we komende jaren seniel worden dat ik daar bang voor ben. Sarijia Antonius ziet ook dat de productietechnologie en de toepassing van PH, Biological Organic Fertilizer, regelmatig en onafhankelijk zijn geproduceerd in verschillende boerengroepen en beoefenaars in verschillende regio's in Indonesië. Antonius legde uit dat POH een sociaal en economisch positieve impact heeft op de gemeenschap omdat het gebruik van POH de productiekosten kan verlagen en voedsel voedzamer kan maken en het milieu niet kan vervuilen. We gaan naar het laatste nieuws. Indonesië zal observatoriumcentrum met grootste telescoop in Zuidoost-Azië bouwen. Het hoofd van Nationale Luchtvaart- en Ruimtevaartagentschap of LAPAIN, professor Dr. Jamaluddin MSC, zei dat zijn bureau een nationaal waarnemingscentrum in Gunung Timau, Oost-Nusa Tenggara, zal bouwen. Naar de stem van Indonesië op maandag 21 mei verklaarde hij is deze ontwikkeling en samenwerking tussen LAPAIN Bogor Agricultural Universiteit en Cendana Universiteit. Naast het centrum van het observatorium zal het Science Center ook in Kupang worden gebouwd. De berg Timau is gekozen omdat Oost-Nusa Tenggara de langste zonnige nacht heeft, geen lichtvervuiling en goede toegang. Momenteel bevindt de ontwikkeling zich in de fase van het maken van de telescoop die sinds het begin van dit jaar is begonnen.
Kami sudah mengadakan kontrak dengan perusahaan Jepang untuk membuat teleskop 3,8 meter yang akan menjadi teleskop terbesar di Asia Tenggara.
We zijn een contract aangegaan met een Japans bedrijf om een teleskop van 3,8 meter te maken die de grootste teleskop in Zuidoost-Azië zal zijn. Terwijl het proces in Japan wordt uitgevoerd, wordt het tot eind 2019 getarget om naar Indonesië te worden gestuurd om thuis bij een telescoop te worden geïnstalleerd. We zijn gericht op het begin van 2020 kan worden geoperationaliseerd. Thomas Jamaluddin zei verder dat de telescoop op het observatorium de nieuwste en efficiënte technologie zal hebben. Deze telescoop zal worden gebruikt voor sterrenobservaties, nevels en sterrenstelselstructuren van astrofysieke onderzoek tegen gerelateerde fysica. Het is te hopen dat deze telescoop kan bijdragen aan een beter begrip van het universum. Bovendien bevindt deze telescoop zich ook in de evenaar, zodat deze een noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond kan waarnemen. Zo kan deze telescoop worden gebruikt voor internationale samenwerking, vooral met landen op het noordelijk halfrond zoals Japan, Europa en Amerika. Met een lange geschiedenis van Indonesië's astronomisch onderzoek sinds 1923 is Indonesië zeker het meest ervaren land in astronomieonderzoek en kan het landen in Zuidoost-Azië uitnodigen om samen te werken. Op dit moment bouwen Thailand en de Filipijnen ook grote telescopen zodat onderzoekssamenwerkingen met dat plan kan worden gedaan. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we nu in het programma Commentaar van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is een gezamenlijke beweging voor ISIS-bestrijding. De Islamitische Staatsgroep Irak en Syrië, ISIS, hebben de Syrische hoofdstad verlaten. Het Syrische leger heeft de radicale rebellengroep uit Damascus geëvacueerd nadat de militairen erin slaagden Damascus volledig te beheersen van de ISIS-groep. De verdrijving van ISIS uit Damascus heeft het Damascus-inwoners gerustgesteld en in staat gesteld om de Ramadan-aanbidding plechtiger te verrichten. Maar, niet lang na de ISIS-evacuatie uit Syrië, werden tenminste 26 Syrische troepen en hun bondgenoten naar verluid gedood door aanvallen van de ISIS-groep in de Badia-regio. Een organisatie voor mensenrechtenbewaking in Syrië meldde dat ISIS een van de militaire hoofdkantoren bij zonsopgang had aangevallen, gericht op het hoofdkwartier van regeringstroepen in het woestijngebied van Badia, gelegen aan de grens van Irak en Syrië. De verdrijving van de ISIS-groep uit Damascus en de wapenstilstand tussen het Syrische leger en de ISIS heeft niet onmiddellijk de gewelddaden begaan die door de ISIS-groep zijn gepleegd. Pogingen om de ISIS-beweging te elimineren zijn niet voldoende om alleen door de Syrische regering te worden gedaan. De locatie van radicale groepsbewegingen in de Syrische en Irakese regio mochten militaire operaties gezamenlijk door beide landen worden uitgevoerd. Het probleem is dat de concentratie van beide landen niet alleen ISIS moet bestrijden. Zoals bekend bestraalt ISIS sinds 2015 het grondgebied van Syrië en gecontroleerde delen van Damascus. De burgeroorlog in Syrië werd een van de kansen van ISIS om Syrië binnen te komen en te leven. Tot nu toe worstelt Syrië nog steeds met de burgeroorlog die in 2011 begon te razen en duizenden leven en verwoeste delen van de regio heeft ingeslikt. Ook Irak, Daarom kan ISIS zich nog steeds verplaatsen door van de chaos in de bedelanden gebruik te maken. Niet alleen dat soort inspanningen om aan te anticiperen op de ontwikkeling van ISIS moeten ook de aandacht van andere landen krijgen. De impact van ISIS op de opkomst in een aantal landen, waaronder Indonesië, heeft ISIS-landen ertoe gebracht zich serieus in te spannen om te anticiperen op de effecten van deze beweging. ISIS is nu verwoest tot een internationale bedreiging. De samenhang tussen het stoppen van de groep moet een gemeenschappelijk zorg zijn. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, we beginnen met de gebeurtenis van 23 mei 1906. Gebroeders Wright ontvingen patenten. De gebroeders Wright, bestaande uit broers Orville Wright en Wilbur Wright, werden over het algemeen gewaardeerd voor het eerste effectieve vliegtuigontwerp en maakten de eerste gecontroleerde vlucht met zwaar bevochtiger vliegtuigen dan lucht. Op 23 mei 1906 kregen ze Amerikaanse patenten voor hun zelfgemaakte clips, dat wil zeggen elke motor of voertuig dat in staat was om in de atmosfeer te vliegen. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 23 mei 1906. Wereldschildpaddag. Wereldschildpaddag is een dag die op 23 mei van elk jaar over de hele wereld wordt gevierd. Wereldschildpaddag werd voor het eerst geïnitieerd door de Amerikaanse niet-governementele organisatie voor schildpaddenreding in 1990 en werd voor het eerst gevierd in 2000. Deze viering heeft tot doel de aandacht van de wereld te vestigen op het bestaan van schildpadden, kennis te vergroten en het bestaan van schildpadden te respecteren en alle partijen in de regio te stimuleren en om schildpadden te helpen overleven en gedijen en bedreigde schildpaddensoorten redden. Luisteraars, we beëindigen met de gebeurtenis van de verkiezing van Mohammad Khatami als president van Iran. Mohammad Khatami is een Iraanse intellectueel, filosoof en politicus. Hij werd op 23 mei 1997 tot president verkozen en op 8 juni 2001 voor de tweede keer herverkozen. De meeste Iraanse vrouwen en jongeren kiezen voor Khatami vanwege zijn belofte om de status van vrouwen te verbeteren en te reageren op de vraag van de jonge generatie van Iran. Khatami wordt beschouwd als de eerste reformatische president in Iran omdat zijn campagne zich richt op wetshandhaving en democratie. Maar zijn vuistregel staat vaak op gespannen voet met islamistische hardliners en conservatieven binnen de Iraanse regering die grote overheidsorganisaties controleert, zoals de Raad van Bescherming, waarvan de leden worden gekozen door de opperste leider. Beste luisteraars, dat was Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
Yeah.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is de Kamer van Koophandel en Industrie heeft het Indiase bilaterale comité opgericht om de economische betrekkingen te verbeteren. De Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie, of KADIN, heeft samen met de ambassadeur van de Republiek India in Jakarta het bilaterale comité van India opgericht om de versterking van de economische samenwerking tussen bedrijfsactoren uit Indonesië en India aan te moedigen. Vicevoorzitter van KADIN over internationale betrekkingen, Shinta Wijaya Kamdani, tijdens de opening van het Indiase bilaterale comité voor de Indonesische Kamer van Koophandel in Jakarta, op vrijdag 18 mei 2018, zei dat het comité klaar is om Indonesisch-Indiase zakenmensen te faciliteren, die geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van zaken in beide landen. Het comité werkt onder de coördinatie van KADIN over internationale betrekkingen. Volgens Shinta zal het bilaterale comité van India een katalysator zijn voor het verbeteren van de economische betrekkingen en het realiseren van de investerings- en handelsdoelstellingen van die twee landen. Vooral in 6 sectoren, namelijk mijnbouw, infrastructuur, productie, farmaceutische, digitale en dienstensectoren. Daarnaast zal het Indiase comité de informatie versterken die nodig is om de activiteiten van de bedrijfsfactoren in beide landen te vereenvoudigen. Deze 6 sectoren staan centraal in de overeenkomst die ondernemers uit beide landen hebben gesloten tijdens de CEO van Forum Indonesia-India 2016. Die werd gehouden aan de zijlijn van het bezoek van president Joko Widodo aan India in december 2016. De Indiase ambassadeur in Indonesië, Pradeep Kumar Rawat, zei tegelijkertijd dat er nog steeds veel samenwerking mogelijk is die kan worden onderzocht door Indonesische en Indiase zakenmensen. Ambassadeur Pradeep Kumar Rawat voegde eraan toe dat India nog steeds grote kansen biedt voor Indonesische zakelijke actoren om met India te werken in verschillende sectoren. Daarom zal het bestaan van het bilaterale comité van India de beschikbaarheid van relevante informatie voor de ontwikkeling van Indonesische en Indiase bedrijven bevorderen. De commissie speelt ook een rol bij het bevorderen van de sterke punten en markten van Indonesië en India, kwesties van prioriteit van de overheid en het leveren van input om gunstige voorwaarden aan te moedigen voor zakelijke samenwerking tussen de twee landen. Hij zei dat de samenwerking elkaar kan ondersteunen om relaties te verbeteren en te begrijpen wat er in Indonesië en India gebeurt en wat Indonesië en India kan bieden en vice versa. Centraal Bureau voor de Statistiek opgemerkt dat Indonesië-India handelsbalans in 2016 ten waarde van $12.9 miljard. Met een totale exportwaarde van $10.2 miljard en de waarde van de invoer van $2.1 miljard. In 2016 steeg de handelsbalans van Indonesië-India met 28,7% en in de periode januari tot en met maart 2018 daalde de handelsbalans van Indonesië en India. Beide landen hebben tegen 2025 een doel gesteld van $50 miljard van Syriat voor handel en investeringen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is de Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. In deze editie zullen we een van de toeristische attracties in het oostelijk deel van Indonesië, Papua, introduceren. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, het dorp Sko is een dorp in de buurt van de grens tussen Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. Precies gelegen in het district van Muara Tami, Jayapura, Papua, het district Muara Tami bestaat uit drie dorpen, namelijk Sko, Yambe Dorp, Sko Sai Dorp en Sko Mabo Dorp. Om te bereiken naar deze locatie van Jayapura is ongeveer 46 kilometer of duurt ongeveer 1,5 uur tot 2 uur met behulp van vierwielige voertuigen. Luisteraars, het dorp Sko is berucht en door. Daarom verkiezen vele mensen om naar Jayapura te verhuizen. Het uitzicht op het dorp Sko is nu echter getransformeerd in mooi en onogelijk. Het steeds meer statische gebouw Postal Boundary Building aan de grenspoort werden een favoriete locatie voor de inboorlingen en toeristen die deze plaats bezoeken. Luisteraars, naast het hebben van een foto bij de stadsgrenspost en de grenspoort, zijn er nog andere activiteiten die u kunt doen in het dorp Sko. In kampung Sko Yambe kunt u de schildpadteelt zien. Sinds medio 2017 heeft de regering van Jayapura het dorp Sko Yambe een schildpaddentour gemaakt. Naast het voorkomen van het uitsterven van schildpadden, ook om de economie van omwonenden te verbeteren. Nu toeristen die bezoeken kunnen zien en deelnemen om de schildpadcultuur begin vanaf het proces van vangen, leggen, uitkomen tot ze terug in de zee worden vrijgegeven. Luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het dorp van Sko, een dorp in de buurt van de grens tussen Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. Voor morgen zullen we weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma Spreek maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Wie luisteraar zijn weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa, een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch presenteren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen RRI Wereldtjens, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Singgah di Toko Swalayan of in een winkel langskomt. Veel plezier! Vervolgens zal ik een gesprek voor beeld geven. Dit gesprek is tussen Tony en online taxichauffeur.
Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu?
Oh, baik pak.
Tolong tunggu sebentar ya, Bu.
Iya pak, silakan. Zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het na mij herhalen. Anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri. In het Nederlands betekent automaat. Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu? Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu? Ini adalah betekent. Pardon, kunt u op die winkel stoppen? Tolong tunggu sebentar ya. Ini adalah betekent. Wacht even. Musik. Als u in een reis en u wilt de chauffeur vragen om bij een plaats te stoppen, zeg maar, maaf. Bisa berhenti dulu di toko itu? Dit betekent, pardon, kunt u op die winkel stoppen? En als u wilt iemand op u wachten, zeg maar, tolong tunggu sebentar ya. Dit betekent, wacht even. Muziek. Voor we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voor beeld.
Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu?
Oh, baik pak.
Tolong tunggu sebentar ya, Bu.
Iya, Pak. Silakan. Dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wilt leren kennen. Als een oefening, beschrijf maar een toeristische plek in uw land. Neem uw land de toeristische plaatsnaam, de locatie, het weer en ook u kunt de andere informaties nemen. Daarna stuur uw stemopname naar voi@voinews.id. Er zal een aantrekkelijke prijs worden gekozen in de verzender. Bijvoorbeeld... Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas, makanan khas Yogyakarta gudeg. Okay, listeners, we zullen weer terug in another episode met the other themes. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. Tot top. We zijn weer terug met mijn Ida Herdiani en dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. The Music Hook Fund Indonesia. Presented Indonesia Music and Liches.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma De Muziekhoek van Indonesië. En in deze editie presenteren we liedjes over Ramadan. Als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje Sujudku door Ebitri. Veel luisterplezier! Thank you. luisteraars, dat was het liedje Sujudku door Abby Tree. De tekst van het liedje Sujudku vertelt over iemand die zich het duistere verleden herinnert terwijl hij zich voor God neerboog. Zich bewust van de duisternis van het leven, smeekte de persoon een tweede kans om zijn leven te verbeteren. Dit diep betekenisvolle religieuze lied wordt uitgevoerd in een popritme dat nog steeds aangenaam is om te horen. Luisteraars, het volgende liedje is getiteld Dekaplah Aku, Ya Allah, door Anima. Met een dik popgevoel vertelt het dit lied over de zegeningen van God die altijd gepaard gaan. De aanwezigheid van God en zijn zegeningen zijn triest om gelukkig te zijn, moe om krachtig te zijn en pijnlijk om gelukkig te zijn. Luisteraars, gaan we nu naar het liedje Dekaplah Aku, Ya Allah, luisteren door Anima. Ik wens u veel luisterplezier.
Dikala ku merasa sepi, kadang bila aku sedang sendiri, hanya Kaulah yang selalu menemani. Hanya Engkaulah yang maha kuasa. Sedihku jadi gembiraku, lelahku kan menjadi kekuatanku, pedihku kan menjadi bahagiaku. Bila kau selalu ada di hatiku, dekat diriku, Ya Allah, peluk manjaku, Ya Rabbi, agar diriku tetap lurus di jalanmu. Sedihku jadi gembiraku, jadi kekuatanku, pedihku kan menjadi bahagiaku. Bila kau selalu ada di hatiku.
Luisteraars, het volgende liedje is getiteld Jalan Cahaya door Ada Band featuring Ubit. Jalan Cahaya is een lied dat een uitdrukking van dankbaarheid aan God bevat, omdat God is vergezeld als een water dat de ziel koelt. Naast dankbaar te zijn bevat de songtekst van dit nummer ook verzoeken om begeleiding om op de juiste weg te blijven. In tegenstelling tot de vorige nummers die de uitdrukking van dankbaarheid bevatten, bevat het volgende nummer een bevel om de daad te doen. Dit lied is getiteld Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim van Atina en Andirif, bevat vrij eenvoudige teksten. Die teksten stellen dat de wereld vol zit met ongelukkige mensen. Het moet dus op dezelfde manier worden gedeeld in overeenstemming met het gebod van de apostel om liefhebbende wezen lief te hebben en de armen lief te hebben. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes met de titel Jalan Cahaya door Ada Band featuring Ubit. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Yang kerura punya dunia, ku selalu merindukan belainmu. Ku ingin kau senyum bertatap dalam kalbuku. Kau hadir di setiap helai nafasku, hangat salirkan butiran darah. Betapa suci dan agung cintamu, tak sanggup nalarku memikirkanmu. Ku ingin kau selalu bertahan dalam batinku. Bimbinglah aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Kapalmu kan berlaut,
di sana juga kau bermuara.
Kemanapun hidupmu kau arahkan,
di sana lah dermaga lahirmu.
Yakinlah dia bersemayam dalam hatimu. Aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Ku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga.
Oh,
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB, om 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentie korte golf 1550 en 9525 kHz, u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw van de Verdieping, Medan Merdeka Barat Straat nummer 4 tot 5 Jakarta 10110 Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.